En dat brengt ons bij het volgende agendapunt. Vertaling woningbehoefteonderzoek naar een woningprogramma voor de Keetzijde. Er zitten geen stukken bij dit agendapunt. Dus ik kijk even naar wethouder Kes wat de bedoeling is.
Nou, de bedoeling is dat onze stedenbouwkundige, de geestelijk vader van Broekgouw en Keetzijde, een presentatie komt geven. Maar ik heb hem nog niet gezien. Hij staat het op de agenda voor 8:30. Dus misschien dat hij inmiddels gearriveerd is. Maar we hebben een hele mooie presentatie gemaakt namelijk. Ik wil heel graag...
Zijn wij allemaal erg nieuwsgierig naar? Kunnen we
ja,
hem misschien bellen?
Ja, dat begrijp ik. Nou, ik denk dat hij wel beneden is.
We wachten even op de bode die op dit moment naar beneden is. Nou, ik schors de vergadering even totdat, nou, laten we zeggen, voor 5 minuten, totdat we wat meer weten. Dank u. Ik kijk even rond. De heer Van Stralen loopt terug naar zijn plek. Meneer Karhat, we willen graag verder. En voor wij hier uit de weg gaan voor de presentatie, wil ik eerst het woord geven aan mevrouw Kes. En ik stel voor dat u daarna het woord doorgeeft aan uw ondersteuning.
Ja, graag, voorzitter. Dank u wel. De heer Huub Niessen, sommigen van u kennen hem al. Dat is de geestelijk vader, stedenbouwkundige van Kuiper Compagnons, die verantwoordelijk is voor de stedenbouwkundige verkaveling en invulling van de Broekgouw en ook de Keetzijde. Zoals u weet hebben we in het verleden een verkaveling gemaakt en ook een grondexploitatie voor de Keetzijde. Dat was daar komt de heer Niessen zo direct ook nog even op terug. Een relatief duur programma. We hebben op een gegeven moment vorig jaar een woningmarktonderzoek laten doen. Ook om te kijken van is dat nou nog haalbaar? Zouden dat soort type woningen ook nog afzetbaar zijn in deze tijd? En los daarvan, waar is nou vraag naar in dit gebied? Nou, we hebben toen gekeken van kunnen we dat nou op een andere manier invullen. Zonder dat dat financieel ten koste gaat zeg maar, van de grondexploitatie. Want uit de enquête die we hebben gehouden bleek een grote vraag naar goedkopere woningen. We hebben nu een programma gemaakt. Een exercitie geweest van een aantal maanden, kan ik wel zeggen. Intensief voorbereid. Wat financieel en stedenbouwkundig, wat mij betreft, prima uitziet. We willen u vanavond alleen nog maar meenemen en u daarin oriënterend zeg maar, informeren. En dan is het de bedoeling dat we bij de herziening van de grond- en opstalexploitatie, dat zal bij besluit in juni waarschijnlijk aan uw raad worden voorgelegd, om het programma dan opnieuw vast te stellen. En dan kunnen we verder naar een uitwerking en dan hopelijk naar een aanbesteding en een mogelijk eerste verkoop begin volgend jaar. Dus we kunnen best snel schakelen met dit gebied. Maar uiteraard moet de gemeenteraad wel daarin meegaan. Huub, ik denk dat het voor nu eventjes voldoende is van mijn kant. En dan zou ik je graag willen verzoeken om de presentatie te laten zien. Dank je.
Dat is goed. Kijken dat ik de goede hand aan de mond breng. Ik ga iets vertellen over de stappen die we die afgelopen maanden, waar mevrouw Kes het net over had, gezet hebben. Dus niet alleen naar een eindplaatje en niet alleen over een eindplaatje vertellen. En dat doe ik omdat het eigenlijk van begin af aan wel duidelijk was dat er met dat nieuwe programma een hele andere manier van aanpak noodzakelijk is. Heel anders dan we eigenlijk in Nederland gewend zijn, waarin je een mooie tekening maakt en op het eind wordt die steeds mooier gemaakt. En op het eind blijkt die in één keer te duur te zijn en dan moeten we daarop bezuinigen en dan krijgen we lelijke plannen. Wat we hier van begin af aan duidelijk hadden, met elkaar duidelijk hadden, is dat we heel kostenbewust vanaf het begin moeten ontwerpen en dat we dat met elkaar moeten doen. En dat hebben we in 5 stappen gedaan. En in die stappen wil ik jullie een beetje meenemen. Ik moet eerlijk vertellen, en dat is de enige reden dat deze dia ertussen zat, dat ik bij dit eerste programma van heel veel goedkope woningen, dat ik een soort déjà vu even had. In 2007 was dat, kregen we een programma van ontwerpens 1000 grondgebonden woningen. Zoveel mogelijk rijen woningen en 2 parkeerplaatsen voor de deur zo ongeveer, want dat is wat we hier willen. En zet erin. Uit het bestemmingsplan kwamen 3 van die lange groene lijnen. En dat was het plan. Gelukkig, natuurlijk was dat geen serieuze tekening in die zin, maar wel een serieuze tekening met waardoor het besef kon groeien dat je serieus moest nadenken hoe je daar kwaliteit in bracht. En dat zijn we gelukkig ook gaan doen in die boekhouw. Al heel gauw voerde de kwaliteit meer de boventoon dan de kwantiteit. De hoofdstructuur hier nog even verbeeld. Hoofdstructuur van de ringlaan, die hele brede centrale watergang die we intussen in volle glorie kunnen zien, althans voor dit stukje. En die 3 verschillende groenstructuren tussen van oost naar west. Boekhouw ziet er, vind ik zelf, en ik gebruik het vaak op andere plaatsen in Nederland, ziet er fantastisch uit. Heeft een hele hoge kwaliteit, eigenlijk in alle opzichten. Hoge stedenbouwkundige ruimtelijke kwaliteit. Ook een hele hoge kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. Zelfs het materiaalgebruik van die openbare ruimte. En de architectuur in die boekhouw is in alle fasen heel verzorgd, samenhangend. Dit is een foto uit fase 2 waar je eigenlijk zo al doorkijkt naar een gebied waar we het dadelijk over gaan hebben. Oké. Fantastische samenhangende en in de grote verscheidenheid, maar toch een herkenbare stijl, een samenhangend geheel, durf ik dat te noemen, af en toe. Ik heb vorige week nog even een rondje gedaan, doe ik vaker als ik hier ben, breng mijn fototoestel mee en dan loop ik een paar uur door de boekhouw. Je komt de meest leuke details tegen, niet die wij ontworpen hebben, maar mensen zelf iets van hun woning en hun directe omgeving hebben gemaakt. En dit is een beeld van wat we intussen ook te zien van het begin van fase 7 wat we gaan doen. Ook dat hele hoge kwaliteit durf ik te zeggen. Keetseide. Keetseide ligt eigenlijk midden tussen Edam en de Boekhouw in. Hoort wat dat betreft, omdat het omgeven is door groen, bij allebei niet. Het is een hele zelfstandige ligging, dat gebied. En over Keetseide en daar denken daarover, en wat voor plan zouden we nou willen of moeten hebben, hebben we eigenlijk 5 stappen gezet. De eerste stap is dat we met elkaar in dat project, in die projectgroep, dat we nou een keer gekeken hebben, wat is de huidige opzet nou eigenlijk precies en zou het niet lukken om met dat nieuwe programma ongeveer in die huidige opzet, want fantastisch plan enzovoorts, toch dat te blijven handhaven. Dat is wat we in de eerste fase hebben gedaan. En we kwamen er al gauw achter dat dat toch wel enige strijdigheid had en dat we moesten beseffen dat het echt een andere aanpak moest worden. Keetseide is een locatie en dat had niet zozeer te maken met het plan zelf, met het ontwerp zelf, maar is een locatie die onderscheidend moest zijn, hebben we toen al gezegd, van de boekhouw. Ik heb dat ook eerder hier al een keer uit de doeken mogen doen, dat plan. Dat zich eigenlijk voegt in een groene omgeving, alzijdig in een groene omgeving, met een natuurpark. Intussen de contouren van te zien in de praktijk, in werkelijkheid. Een natuurpark met de sportvelden aan deze kant, met de ook groene rand, zeker van dat barredepot aan deze kant. En met het water- en oorgat aan de buitenkant. Zich voegend in die omgeving. En dat zijn eigenlijk zaken die met de locatie samenhangen. Die niet zozeer met het ontwerp samenhangen. Maar dat is een cadeautje bijna van de locatie, zou je kunnen zeggen. Het ontwerp wat daaruit volgde was een ontwerp van een, hoe moet je het noemen, bijna een eigenzinnig, zelfstandig dorpje. Met een hele kleine kogelgrote, allemaal individuele pandjes als het ware, waar we ons geïnspireerd hebben laten inspireren door ensembles, heb ik dat wel genoemd, die heel veel in het landschap, enkele woningen of groepjes van woningen die je heel veel tegenkomt. Als je hem wil karakteriseren, die opzet van Kate Seide zoals hij er nu uitziet, kun je dat met een aantal trefwoorden wel doen. Zelfstandig en eigen identiteit, eigen karakter is een hele belangrijke erin. Ook eentje waarvan we gezegd hebben, dat moet het vooral ook blijven. Voorzijde naar het landschap, dus maak het openbaar, die voorkant. Occupeer niet door er met de achterkant naartoe te gaan, het landschap, waardoor het een privégebied wordt. Het is een openbaar gebied, hebben we gezegd. Het is kleinschalig, of dat woord fijnkorrelig heb ik net al gebruikt. Individueel herkenbare woningen, architectuur geïnspireerd door die ensembles. En er zaten 64 grondgebonden woningen in en een appartementenblokje van 12. Dat was de capaciteit van dat plannetje. Van dat buurtje eigenlijk, dat er fantastisch uitziet, wat ik nog steeds een hartstikke leuk ontwerp vind, maar waar tegenaan we een keer de nieuwe hoofdlijnen van het programma hebben gelegd, die uit dat woningbehoefteonderzoek voortkwamen, dus een rechtstreekse vertaling van dat woningbehoefteonderzoek naar een programma als we voor Edammers willen bouwen, dus de krimp in Edam willen helpen tegen te gaan met de ontwikkeling van een dergelijk plan. Vooral grondgebonden woningen, accent op de startersmarkt, in de differentiatie, en die circa is echt circa natuurlijk, maar als je dat heel hard vertaalt, komt dat eruit. 22% huurwoningen tot liberalisatiegrens, 70% koopwoningen in de projectensfeer, zou je kunnen zeggen, de projectmatige sfeer, tussen 2 en 3 ton, 8% vrije kavels. 75% van die koopwoningen zou maximaal 225.000 euro mogen kosten. Dat vertelde dat programma. En van die 75%, weer 75% zelfs maximaal 2 ton. Daar horen uiteraard de sociale huurwoningen bij die categorie. Is dan niet officieel vrij op naamprijs, maar wel kostende prijs. En daarmee vergelijkbaar te benoemen. Dat is een heel heftig programma. En er kwam eigenlijk nog iets bij. Dat er in het kader van de grondexploitatie en de opstalexploitatie, dus de rekenexercities, moesten we gaan zoeken in zo'n ander plan naar een efficiëntieslag ten aanzien van een hele hoop zaken. Uitgeefbare oppervlakte, zorgen dat bouwen goedkoper kon zijn. Dus allemaal die individuele woningjes of kleine blokjes maken, zat er niet meer in. Beperken in dwarskappen. Ontsluitingswegen, misschien tweezijdig zien te benutten. Hele hoop dingen die door er aandacht aan te geven kunnen helpen om grondexploitatie, kosten en opbrengsten in die grondexploitatie in evenwicht te houden. Niet hele harde punten, maar wel allemaal punten waaraan we aandacht moesten gaan geven. Ik heb, omdat het heel lastig is om aan te tonen met een tekening dat zo'n nieuw programma dat niet echt kan, heb ik aan de linkerkant de kogels getekend waarmee we dat eigenzinnige dorpje Kate Seide hadden getekend. En ik heb dat ook uitgedrukt in dat de gemiddelde bloklengte waar dat oude plan mee gemaakt was, dat was 2,2 woningen per blokje. Dat zegt iets over de kogelgrootte daarvan. Dat zegt iets over de verschijningsvorm van zo'n buurtje. Als tussendoortje in fase 7 en 8 hebben we een verdubbeling daarvan intussen. Dus 4,5 woning bloklengte gemiddeld. En in de nieuwe opgave van Kate Seide zit in dat programma, dus naast die andere efficiëntieslag nog eens een keer, een maat die ongeveer 8 woningen per blok gemiddeld is. En 8 woningen per blok zou, als je het heel simpel tekent, ongeveer zo'n beeld zijn. Nou, ik denk dat heel duidelijk is op deze manier dat je met dit soort ingrediënten, met deze bouwstenen, vergelijk het hiermee, niet zo'nzelfde soort plan kunt maken. Dus je moet naar een ander plan toe. En er is nog een belangrijke reden, en die is in tabelvorm uit te drukken. Een linkerkolom in die tabel, die de differentiatie aangeeft naar prijsniveau van dat mooie dorp. Eigenlijk zie je daarin dat er in het begin niks zit, 0%, en dat er een hele zware zit ergens tussen de 3 en de 5 ton, 38%. Prijzen begroot op basis van de kubieke meters toen, want we hadden de woningen niet ontworpen, overlegd met makelaars over geweest toentertijd. En wat je eigenlijk ziet is dat een nieuwe programma op basis van die woningbehoefte, dat er eigenlijk hier zit. Deze 38% moet in feite integraal verschuiven naar deze positie. Die twee dingen, dus die vorige plus deze, dat is eigenlijk waarom we gezegd hebben, het kan niet. Je kunt het plan niet een klein beetje aanpassen. Dat wordt modderen, dan krijg je een crisisplan. Door moet je niet doen. Je moet gewoon opnieuw beginnen, bij nul als het ware, beginnen met ontwerpen. Dat was ook de belangrijkste conclusie. Het is niet haalbaar, datzelfde plan. Je kunt het niet ook een klein beetje aanpassen. Maar wat ook de belangrijkste conclusie is, is dat die plek natuurlijk fantastisch is. En dat het nog steeds mogelijk is, ambitie moet blijven om Keetzijde onderscheidend te laten zijn ten opzichte van die Boekgouw. Als een eigen buurtje, dorpje, entiteit in dat landschap. Dat was de eerste stap. Iedereen toen in ons samenwerking daarvan overtuigd. Ja, we moeten inderdaad wat anders verzinnen. In die tweede stap zijn we op zoek gegaan naar aanknopingspunten. Op basis waarvan zouden we nou een nieuw plan kunnen maken. Dus we zijn begonnen aan die zoeken naar referenties, aan die contouren van dat stedenbouwkundig plan. Misschien ook zoeken naar eerste beeldreferenties, waarin we, en dat is letterlijk gebeurd, het ontwerpen en tekenen en rekenen in een heel cyclisch proces een aantal keren achter elkaar gedaan hebben. Dus we hebben zowel in de grondexploitatie als in de opstalexploitatie telkens uitgerekend wat de dingen kosten die we tekenden. Eigenlijk om ons misschien ook zelf wel te beschermen voor en geen dingen te tekenen die toch niet zouden kunnen. Goed, opgave nog steeds, Keetzijde, ver bijzondere en ondanks die grote bloklengte geen saai plan te maken. Misschien zelfs zoeken naar mogelijkheden om dat wat een zwakke kant lijkt van dat programma, lange blokken, om daar een sterkpunt van te maken. En vooral zoeken naar een maximale differentiatie binnen die grote blokken en dat met elkaar te doen. Dus niet zoals ik net al schetste van, nou, wij tekenen iets of ik teken iets als ontwerper en er komt inhoudelijk commentaar op en dan veranderen we weer een beetje, nog een beetje. Het wordt absoluut steeds mooier. Maar op het eind alleen maar verkoopbaar als de markt huizenhoog is. Huizenhoog goed is. Nu anders, met elkaar, rekenmeesters voor de opstalexploitatie, rekenmeesters voor de grondexploitatie, volkshuisvestelijke behoeften, stedenbouw, architectuur, inrichting openbare ruimte in één keer, met en door elkaar. Negatieve referenties, mooie foto's, mooie stedenbouwkundige plannen, pretentieloze architectuur heb ik het voor uitgescholden op deze dia. Je kunt er neerzetten wat je wil. Dat is altijd goed omdat je omgeving, je stedenbouwkundige kwaliteit goed is. De openbare ruimte is goed. Maar de woningen voegen daar in feite niks aan toe naar mijn idee. Bijna een negatieve referentie, een bedreiging. Dat moeten we zeker niet willen in Keetzijde. Wat we misschien wel moeten willen is waar we ook met een aantal van u een aantal jaren geleden, ik denk dat het 2008 geweest is. Nee, toen zijn we nog een keer geweest. Deze was Arnhem, Schuitgraaf zijn we toen geweest. En het was een beeld waar bij de meeste van degenen die toen meegingen eigenlijk een reactie, Emiel was er zeker bij, een reactie opgekomen van jeetje, dat is mooi. Dat. Zo'n referentie van een aaneenrijging van panden, op zichzelf goedkoop bouwen, zou je kunnen zeggen. Een aaneenrijging van panden, maar wel individueel herkenbare woningen of niet zozeer panden of gevels daarin. Eigen stoepen, dus geen grote voortuinen. Stoepen die naadloos overlopen, eigenlijk in de openbare ruimte aan de straatkant. Nou, een referentie die positief was. Later zijn we nog in Maarsen geweest met name. En in Loenen aan de Vecht. Dit is een beeld uit Maarsen. Vergelijkbare stijl. Wat rijker uitgevoerd zou je kunnen zeggen. Dat mag ook wel. Want de woningen die daar toen nog te koop waren, het is een foto die ik toen heb gemaakt, is vanaf €425.000. Dus in die zin is het helemaal geen referentie voor de Keetzijde, want het moet voor de helft. Als beeld, als typologie, maak aan één gesloten bebouwing met allemaal verschillende woningen daarin, wilden we hem wel als referentie laten zien. Terug naar Indam. Het ligt waar het ligt. Het lag op die historische topografische kaart bezijde van Indam. En hoewel er heel veel gebeurd is, ligt het nog steeds bezijde van Indam in een opene en groene ruimte. Misschien is het ook wel zo dat je niet alleen in Arnhem of in Maarsen, maar ook dichterbij in Indam inspiraties kunt vinden voor een nieuw ontwerp op Keetzijde. Ja, ik vind het fascinerende beelden die je tegenkomt. Ik heb ze ook gejat van Google. Ik vind fascinerende beelden, hele lange lijnen, maar opnieuw met die individuele woningen daaraan. Heel stedelijk eigenlijk, heel krappe profielen. Te krap, denk ik, voor het gebruiken in veel gevallen, maar wel hele mooie beelden. Water daarbij. Opvallend vaak groen, bomen groen in die nauwe profielen. Leilindes kom je vrij veel tegen. Misschien wel een hele mooie inspiratie, een tweede foto daaruit. Hele mooie positieve inspiratie van als we naar Keetzijde gaan ontwerpen. Bij elkaar zitten zeiden we in deze fase van denken, er is een volgende richting denkbaar. We hebben de ambitie, de overtuiging dat dat zou kunnen. Wij weten wat de grondkosten zo ongeveer zijn en wat de bijkomende kosten zijn om woningen te ontwikkelen. We gaan proberen om dat wat we nog niet weten, namelijk het bouwkostenbedrag, om in dat budget ruimte te maken om architectonische kwaliteit, architectonische verzelfstandiging te maken zoals we die net eigenlijk een beetje lieten zien. Dat doen we door lange bouwblokken te maken. Dat moet niet alleen, maar ik bedoelde net met van zwakte sterk te maken. Misschien maken we ze nog wel langer. Want 8 woningen in dat beeld van Schuitgraaf wat ik net liet zien, of het beeld van Maas of het beeld van Edam, is eigenlijk maar een heel kort blokje. Het is eigenlijk een naoorlogs blokje eigenlijk. Misschien nog wel langer, dan hebben we minder kopgevels, maar ook minder geld voor nodig. En we stoppen die woning in een hele enkelvoudige doorsnede. Daar passen we alle woningoppervlaktes die uit dat programma komen, dat woningbehoefteprogramma komen, die passen we daarin. Als een woning groter wordt, krijgen ze een grotere breedte maat uit die simpele doorsnede. Dus we gaan hem indelen, waardoor we vanzelf al een soort differentiatie krijgen, diversiteit in woningen krijgen. Op die manier kunnen we heel goedkoop, in verhouding heel goedkoop basisontwerp maken, en houden we geld, letterlijk geld, over om dat basisontwerp architectonisch te upgraden. En dat is wat we wilden gaan doen, waardoor de stedenbouw en architectuur absoluut een twee-eenheid gaan vormen overigens. Je kunt het een niet meer loszien van het ander. Nou, we zijn nog even opnieuw gaan zoeken naar hoe kun je nou naar een beeldbepalende drager toe. En wat je heel snel merkt is dat je al gauw vervalt als het ware in een, of het nou die is of zo is, in een concept, in een manier van denken, waardoor je toch wel iets afwijkt van die, van de waarschijnlijke eenvoud die we bijvoorbeeld in Edam zien, of de eenvoud van de lange lijn uit Schuitgraaf of Maas zien. Je gaat weer toch dreigen om te veel geld te stoppen in het conceptuele idee. Dus hebben we voor ons gezegd, dat doe ik niet goed. Help. Met muis kan. Oh, daar. Oh ja. Dat was alles. Dank u wel. We hebben eigenlijk gezegd, we moeten juist in dat basisidee, in dat basisconcept met een mooi woord, moeten we op een hele enkelvoudige manier blokken zien te maken die we vervolgens vorm gaan geven. Dus het is een heel simpel basisconcept wat we hier tekenen, waarin we stedelijke blokken zien, stedelijke blokken die uit relatief lange rijen woningen bestaan, een hele langgerekte drager direct aan het natuurpark, eigenlijk lijnen die in Edam nog veel langer zijn overigens. Als je hem zo zou tellen, uit de hand zou tellen, is dat ongeveer de capaciteit. En een uitgeefbare oppervlakte bovendien die groter is dan we hadden in dat plan. Dus ook, gelet op de grondexploitatie, wordt dat een betere mogelijkheid. Als je hem abstracter tekent, dan ziet hij er zo uit. Integrale aanpak. We maken aaneengesloten bebouwing. Referentie Edam. We gaan dat heel efficiënt verkavelen. We maken een compact gebied van inlaatgroen, waardoor we meer woningen hebben, hogere grondopbrengst, maar per woning lagere kosten. Dus ook daarin zit een mogelijkheid, als je lagere grondkosten hoeft te betalen, een mogelijkheid om beter die vrij op naamprijzen mogelijk te maken. Woningen hebben dus geen diepe voortuin, wel een eigen stoep en maximaal diepte van achtertuinen. En dus toch een lager aandeel van groenkosten in die vrij op naamprijs. Want die heel letterlijk zijn de tuinen die we getekend hebben, dat nog 13,5 meter diep. De achtertuinen, dus hele forse, durf ik te zeggen, achtertuinen. Maar omdat ze geen voortuin hebben, toch een kleiner perceel, waardoor de grondkostencomponent iets lager is. Nou, dat basisbouwblok met die enkelvoudige doorsnijden, dat is twee lagen met een kap hoog. Dat hebben we zelf begroot, als architect hebben we dat zelf begroot, op kubieke meters kun je eigenlijk zeggen. En dan zijn we dat lange blok gaan modelleren. Zijn we die voorgevels, daar zijn we een compositie van gaan maken, eerst grafisch en later werkelijk bouwkundig, architectonisch. Ook die meerkosten, dus die componenten waarmee je die verschillen gaat maken, hebben we zelf begroot. Die hebben we verder uitgewerkt en dat plan is door twee onafhankelijke, dan doe ik het weer. Derde begroot. We hebben één zo lang blok gepakt. Een blok van 16 woningen. In dat blok ziet u allemaal verschillende kleuren. En verschillende kleuren staan voor verschillende woningbreedtes. En dus voor verschillende woninggroottes. Dat betekent dat je op die manier al verschillende woningen vanzelf in dat blok aan het maken bent. Daar hoef je niks extra's voor te doen. Door simpel die ontwerpmethode te kiezen, krijg je verschillen, krijg je bredere en smallere woningen. In deze fase waren die verschillen zelfs van 45 tot 7,5 meter in dat blok. Dus omdat die iedere keer een groter part krijgen als ze breder worden, voornamer worden ook tegelijkertijd in dat blok, dan kunnen we alle verschillende woningen maken. Dat blok zit er, als je dat letterlijk zou doen, en dit is eigenlijk nog geen architectuur, dat is een soort grafische weergave. Wat we in deze fase zijn gaan doen, is dat we dat basisbeeld hadden ingekleurd volgens die differentiatie in die woninggrootte. Uniforme deelsneden van 9 meter breed, dat zijn we gaan bewerken. En dat bewerken van die woningen, we hebben natuurlijk weldenkend als architect hebben we gezegd, we gaan zoeken naar ingrepen die een maximale bijdrage, een kostenefficiënte maximale bijdrage leveren aan dat hele diverse individuele woningenbeeld dat we willen maken. Nou, zo'n groot optillen waardoor je niet meer op dezelfde lijn dadelijk gevels, kozijnopeningen hoeft te maken, waardoor je verschillende verdiepingshoogtes kunt maken op de begane grond, op de verdieping, op de zolder. Maar het articuleert heel erg zo'n blok. Een tweede bewerking hebben we gezegd, we zouden met, refererend aan die stijl, bijvoorbeeld met hardstenen plinten of zelfs een enkele keer met een volledige hardstenen gevel kunnen werken. Omdat dat een uitdrukking geeft aan woningen die best als je hem afzonderlijk, als je hem toevoegt aan dat basisontwerp, die heel vlot betaalbaar is. Een derde zijn de dakdoorbrekingen. Niet omdat het allemaal dezelfde moeten zijn, maar dakdoorbrekingen, en zeker in combinatie met een kopgevel, die zorgen ervoor dat je die individualiteit van woningen nog verder kunt vergroten daarmee. Een vierde bewerking was dat we de gevelopeningen, de kozijnen, die we allemaal als een soort trein in dat basisontwerp hetzelfde hadden getekend, dat we daarin gaan variëren. Niet alleen in afmetingen van de kozijnen, maar ook door de structuur een keer met een liggende structuur te maken, een keer met een verticale accentuering te maken, een keer met dikker kozijnhout te werken. Dus dingen te doen waardoor elke woning weer zijn eigen karakteristiek krijgt binnen dat totaal. En in een vijfde bewerking hebben we gezegd, en dat is meteen ook de duurste bewerking eigenlijk, hebben we gezegd, nou laten we nou eens een keer een woning daar inschuiven die we een klein beetje terugschuiven van die rooilijn, denk aan 1,5 meter of zo, waar we een lager gootje maken en die je zeker als je langs zo'n gevel kijkt, en ook dat beeld hebben we getekend, die langs zo'n gevel kijkt en een keer de kwaliteit van dat totaal enorm ophaalt. Dat beeld, oh, dat valt er vanaf. Dat beeld dat hebben we dus doorgerekend, niet alleen op zijn kubieke meters, maar vervolgens ook op de kosten van die ingrepen, van die ingrediënten. En dat viel binnen het budget dat we ter beschikking hadden. Dus er was de mogelijkheid om door te gaan met de volgende stap. En in die stap hebben we een stedenbouwkundige basiskaart gemaakt, een telbare kaart, een meetbare kaart. Er kan letterlijk op gerekend worden hoeveel uitgeven, hoeveel groen, hoeveel verharding enzovoort. Hoeveel woningen natuurlijk. We hebben een architectonisch ontwerp gemaakt voor datzelfde bouwblok in eerste instantie, om daarmee precies de grondexploitatie en de opstalexploitatie te kunnen doorrekenen. Nou, een beeld van dat stedenbouwkundig plan, niet zo helemaal schokkend naar dat basisconcept dat we hebben gezien. Daarvan hebben we dus met het vertrekpunt wat we net op een grafische manier hadden verkend, datzelfde blok hebben we uitgewerkt, hebben we plattegronden van gemaakt, hebben we doorsneden van gemaakt, hebben we de gevels heel precies van uitgewerkt. We hebben een EPC-energieprestatie van de woning hebben we uitgerekend voor één van de woningen om te weten hoe we daar zitten, want die in de EPC, de energieprestatie van de woningen, is per 1 januari verhoogd of verlaagd, hoe je het wil noemen, van 0,6 naar 0,4. Dat is een hele kleine stap in, zeg maar, 2/10. Maar een enorme stap in de betekenis die het heeft van de uitwerking. Dat kun je niet meer met een beetje meer isolatie of een net iets efficiënter keteltje. Daar moet je substantieel andere installatie voor gaan maken. En in combinatie bijna niet te vermijden, met, als je dat zou willen, met tenminste, ik geloof 400 meter, zeg ik even uit mijn hoofd, zonnepanelen. Je moet er heel veel voor doen. Het kost ook heel veel geld. Die 2/10 verbetering is een hele forse. Waarschijnlijk totdat we weer gewend zijn om die techniek te gebruiken en die techniek zelf weer goedkoper wordt. Dus over 2 jaar kost het misschien maar de helft van wat het nu nog kost. Maar nu is dat wel de situatie. En we hebben een technische omschrijving gemaakt en dat hele pakket hebben we gemaakt omdat we daarmee naar die calculator konden. Ik heb even, want ik ga niet al die plattegronden uitleggen, het zijn hele reguliere plattegronden in die streng, in die rijenbouw, maar wel met verschillende breedtes. Die ik er even heb uitgehaald is een eindwoning, althans wij hebben hem als eindwoning getekend, die 7,20 meter breed is. En waarbij dit het basisbeeld was, dat die goedkope doorsneden noem ik het maar even. En waarbij we die woning hebben vervormd door de voorgevel aan te passen en naar een dergelijke woning. En dus een detaillering die heel ver gaat. We hebben iedere woning hebben we precies gedetailleerd, hebben we ook gedefinieerd. We hebben precies vastgelegd wat voor materiaal het is, hoe dik het is, hoe groot, hoeveel. Zodat we een serieus antwoord krijgen op de vraag, wat kost het om die woning te bouwen? Een beeld van zo'n gevel aan het natuurpark en de gevel zoals die is uitgewerkt en zoals die naar dat kostencalculatiebureau is gegaan. De uitkomst daarvan was opnieuw positief. Vervolgens hebben we gezegd, nou, dan is het nog maar een kleine stap om voor dat hele blok, waar in totaal 58 woningen, koopwoningen in zouden zitten, die tussen die 2 en 3 ton zitten, om dat ontwerp wat we hebben, om dat van toepassing te verklaren voor alle 4 die blokken. Dat hebben we in feite gedaan en opnieuw voor het totaal laten doorrekenen. En toen voor een tweede, in een soort second opinion, ook door een tweede calculatiebureau. En ook de grondexploitatie is toen opnieuw doorgerekend. Dus we hebben dat ene blok hebben we in feite gebruikt om ook die drie andere blokken, in totaal dus dat hele, die hele langgerekte blok, door te kunnen rekenen. Ook dat is gebeurd, in die stap gebeurd. En toen was de conclusie, ja, het kan. We kunnen woningen bouwen in lijn met dat programma. Dus die met een accent voor starters op 2 ton tot 2,25 op deze manier. Dat kan door die aanpak, nou, die ik nu een beetje heb proberen uit te leggen. En we hebben daar in de behandeling vooraf, hebben we op iedere stap hebben we een maandje voor nodig gehad, geloof ik. En, er zijn een aantal sessies geweest. Maar samengevat is dat de lijn van het verhaal, dat dat op die manier lukt. Vervolgens hebben we nog een laatste stap gezet. En dat is een iets verdere verfijning van dat stedenbouwkundig ontwerp. Gekeken naar de kaders van dat bestemmingsplan, niet onbelangrijk hier. En ook even nog naar de inrichting van de openbare ruimte gekeken. Nou ja, dat basisconcept ligt er eigenlijk nog steeds in die uitwerking. En dat basisconcept hebben we een beetje gespecificeerd, heb ik dat maar genoemd. Dus dat die ene drager is nog steeds dat langgerekte blok met die 4 rijen woningen daarin, ontsloten nagenoeg centraal en daar gaan we parkeren, daar middenin. Vervolgens hebben we in die verfijning van het stedenbouwkundig plan hebben we gezegd, we hebben nog ruimte over om niet te kiezen voor een heel strak stedelijk profiel hier, maar om dat blok, misschien wel iets wat lijkt op het carré in fase 2 van de boekhouw, een heel zelfstandig vierkant en het daardoor ook weer licht te verdraaien, waardoor ook dat een eigen gezicht krijgt als het ware. Er is ruimte om dat ook met enig afstand in door groen aan te leggen, afgezonderd te leggen van dat grote blok waar we net die architectonische uitwerking van hebben gezien. En op dezelfde manier los daarvan die 6 afzonderlijke vrije kavels. Ook die min of meer los te leggen van dat blok. Dus niet in dat hele strakke stedelijke profiel, maar juist op een zelfstandig te herkennen manier te situeren. Die past zo letterlijk in de ontworpen situatie zoals we die gemaakt hebben. En natuurlijk zijn we ook gaan kijken of die ook letterlijk past in de bestemmingsplan zoals dat er ligt. Ik vertel het nu in deze volgorde, in werkelijkheid was dat natuurlijk andersom. Hebben we bestemmingsplan gepakt en gezorgd dat we er binnen bleven. Dit is het oorspronkelijke bestemmingsplan, het moederplan zoals dat heet, waar dat gebied nog een maatschappelijke doeleinde bestemming had. In de tweede partiële herziening van dat moederplan is dat, om redenen die jullie veel beter kennen nog dan ik, omgezet naar woondoeleinden en natuurdoeleinden bestemming. En niet onbelangrijk daarbij is als ontsluiting voor dat woongebied is vastgelegd dat de ontsluiting richting Broekhouw zou gaan. Heel cruciaal punt waar ik zo nog even op terugkom. Nou, dit is letterlijk hoe die woonvlekken uit dat stedenbouwkundig plan passen binnen de begrenzing van die bestemming woondoeleinden van die tweede partiële herziening. Overschrijden we nergens niks. Dan even datzelfde bestemmingsplan, dat zegt iets over die ontsluiting natuurlijk. En als we nu van plan zijn om een buurtje te maken, specifiek gericht op het tegengaan van krimp, het vertrekken van starters uit Edam, is de gedachte dat het wel heel erg belangrijk zou kunnen zijn om die buurt vanuit de Damse kant, vanaf de Keetzijde dus, toegankelijk te maken, te ontsluiten en niet vanuit die Broekhouw zoals wel in die partiële herziening staat. In het plan is het in feite zo dat we nog steeds 2 mogelijkheden hebben om te ontsluiten. Dus zowel vanuit de Broekhouw als het ligt bereikbaar vanaf de Keetzijde. Of die gedachte dat het vanaf de Keetzijde gewend zou zijn te ontsluiten, omdat het dan meer een Edammer buurt gaat worden. Daar moet een onderzoek voor gedaan worden. Er moet onderzocht worden of je dat op die Keetzijde kunt zetten, of je dat toch op de boekhouder moet zetten. Of dat het één van beide is, of dat het allebei een beetje is. Er moet onderzocht worden of er doorgaand verkeer dreigt te zijn. Er moet naar de technische oplossing van een eventuele aansluiting gekeken worden als je het hebt over een aansluiting aan de keetzijde. Kortom, een hele hoop te onderzoeken. In het plan zijn we ervan uitgegaan dat ongeacht de uitkomst van dat onderzoek, het basisruimtelijke plan, de massa's zoals we die net hebben uitgelegd, dat die overeind kunnen blijven. Dit zijn weer die twee, ik noem het maar even, keuzepunten. Tussen die twee keuzepunten ligt er eigenlijk een soort drietand. En die drietand die zorgt voor de ontsluiting waar die ook aangesloten wordt. Of dat nou het een of het ander is, of dat ze allebei zijn. In ieder geval zal die verbinding naar de Broekgouw, is de gedachte nu in ieder geval, voor calamiteiten een mogelijkheid moeten bieden. Want je kunt niet alleen maar op een keetzijde zitten zonder weg te kunnen als daar iets gebeurt. Dus sowieso moet die verbinding er liggen. In de keuze zijn we ervan uitgegaan dat we aan dat natuurpark, de woningen grenzen aan het natuurpark, dat we die eigenlijk wel met de voorkant, maar niet met een weg voor auto's. Natuurlijk mag er een ziekenwagen overheen, want dan is er sprake van een calamiteit. Maar niet als gewone straat voor auto's toegankelijk zouden willen maken. Maar deze tekening geeft aan dat je de structuur nog steeds kunt aanpassen aan de uitkomsten van dat verkeerskundig onderzoek wat moet worden ingesteld. En dat doe ik de derde keer. In het plan dat we verder hebben getekend en verbeeld, is het zo dat we ervan uit zijn gegaan dat we in staat zijn om aan te sluiten aan de keetzijde, maar dat we de manier waarop technisch nog moeten uitwerken. Dat we ook kunnen aansluiten, daar is het plan op gebaseerd, aan de Broekgouw, maar dat daar al dan niet vooralsnog, al dan niet in deeltijd, al dan niet alleen maar voor calamiteitenverkeer, een normaal gesproken een knip ligt of zal kunnen liggen, of dat onderzoek moet weer wat anders uitwijzen. In die structuur gaan we ervan uit dat als deze een belangrijker functie krijgt, die verbinding naar de Broekgouw, als die belangrijker krijgt, dan moet die daar belangrijker gemaakt worden. Dan hebben we weer die drietand waar ik het net over had. Dus als het meer is dan alleen maar de ziekenwagen, noem ik het maar even, dan ligt die op die plek en er is ook ruimte voor nog om dat te doen. Anders is die niet nodig en kan die eenzelfde profiel hebben als dat we hier hebben aan de natuurparkkant. Parkeren zit in koffers aan de achterzijde van de woning. Dus zoals we het ook in de Broekgouw proberen, lukt dat hier nog meer om het openbare beeld, het beeld van het openbaar gebied, niet te laten domineren door die auto's allemaal. Dat geldt ook voor dat blok met wellicht de sociale huurwoningen. Ook daar doen we dat op die manier. Dus weinig auto's geparkeerd in het openbaar gebied. Hier wel een straatje om deze bereikbaar te maken. Maar dat principe hebben we dus iets verder uitgewerkt in dit verder gedetailleerde plan en de hoofdlijnen van de openbare ruimte daarin getekend. Een bomenstructuur die letterlijk een voortzetting is eigenlijk van dat inmiddels deels aangelegde natuurpark. Een vrij losse boomstructuur, behalve die knoppelige lijn die u hier ziet. Een vrij losse boomstructuur die rondom doorgaat. Wellicht met leilindes letterlijk begeleidend, de rooilijn begeleidend, nog werkend of op plekken werkend. Zie dat overigens als suggesties die de kwaliteit, de beeldkwaliteit zeer kunnen beïnvloeden. De vrije kavels die met de achterkanten aan water hier liggen, een beetje sportvelden georiënteerd, dus ook op de bezonning eigenlijk fantastisch. Die kavels zijn 24 meter diep, zeg ik, ja. We gaan ervan uit dat er anderhalve meter eigen stoep ligt. Een normale woningdiepte van 9 meter. Dat is ook de woning die ook in de Broekgouw, 45 bij 9 in zijn begane grond, voor 2 ton verkocht wordt. Dan houden ze nog 13,5 meter achtertuin over. Parkeren met waar ook nog enige ruimte blijft. Want we hebben het niet allemaal nodig. We kunnen meer dan 2 parkeerplaatsen maken, dus meer dan we nodig hebben. In feite kunnen we op die manier aanleggen. Dit is de hoofdstroom. Alle auto's zijn er in feite vanaf. Dus wat hier nog zal rijden aan auto's zal minimaal zijn. Het blok waar we eigenlijk nu van zeggen dat het blok wat zich hier heel goed laat zien, het blok met sociale huurwoningen zal zijn, hebben we nog niet verder uitgewerkt. Ik stel me voor dat het in zijn materialisering, in zijn gevel meer een samenhangend ontwerp zal zijn. Het is kleiner dan het grote, dus ook in die zin zal verbijzonderen ten opzichte van dat langgerekte blok wat hier ligt. En dat geldt natuurlijk ook voor die 6 kavels. Ik heb een aantal 3D-beelden die denk ik wel voor zichzelf spreken en de verbeelding zijn van het eind van het verhaal wat we hebben ontworpen, wat we hebben uitgewerkt en wat we hebben doorgerekend. Vogelvluchten. Dit zou de ontsluitingsweg zijn als je aan de Keetzijde wordt aangesloten. Dus dan zit een soort slinger in de weg. Als je hier die slinger volgt, kijk je daaruit over het natuurpark. Dit zou dat blok met sociale huurwoningen zijn. Iets verderop op diezelfde ontsluitingsweg een beeld. Dat ging wel heel snel. Een beeld waar je rechts in het straatje kijkt met die 6 woningen. Je ziet hier wat van die leilindes waar ik het net over had. Ook hier weer dat blok met sociale huurwoningen en die groene zone. Waardoor er ruimte komt in dat profiel en dat ook werkelijk een heel mooi blok wordt. Tegenover het Barra Depot toont zich gewoon als een heel... Ik heb er foto's van, maar geen ruimte in de presentatie om die allemaal te laten zien. Het toont zich gewoon als een fantastisch groen gebied. Hier rechts weer dat straatje en de doorkijk. Ook hier weer naar het natuurpark toe. Tegenover het natuurpark zou dit letterlijk een beeld zijn. Dit is letterlijk niks aan vertekend. Het blokwilligen wat erin zit.
Ik krijg het gevoel alsof we meer van hetzelfde zien en dat we een beetje richting het einde van de presentatie gaan.
Dat is het zo.
De tijd schiet ook op, dus ik wil u in ieder geval even vragen of dat inderdaad klopt.
Ja, dat klopt helemaal. Ja. Twee laatste beelden nog over het punt vanaf de centrale landschap, als in de Broekhout, doorkijken naar die punt van de Broekhout. Dus de weg in aanleg die er is, komt op deze hoek uit. En het beeld, het parkeertreintje bij de school in de Broekhout. Vanaf dat parkeertreintje zou dit het gefilterde beeld op die nieuwe rand zijn. Mijn laatste dia zegt nog iets in tabelvorm over het resultaat. We hebben in totaal dus die 84 woningen in dit plan opgenomen. 58 koopwoningen, ik zeg maar even tussen de 2 en de 3 ton in dat blok. 20 sociale huurwoningen met een deel als suggestie dat je daar misschien moet denken aan een levensloopbestendige plattegrond. Dus een aantal woningen daarin die ook een slaapkamer en een natte cel, een badkamer, douche op de begane grond hebben. En dan kun je een prachtig carré maken en ze evengoed een buitenruimte geven. En die 6 vrije kavels hier in tabelvorm. Dit is eigenlijk niet van belang. Dat is de prijs die ik even heb gehangen aan de sociale huurwoningen. Die is in ieder geval lager vanwege een andere grondprijs die woningen zullen hebben. Tot 2 ton, woningen van 2 ton, 28% van het totaal van die 78 woningen. Tot 2,50, 18% van die woningen. Gemiddeld niet 2,49, maar 2,34, dus van 2 ton tot 2,50. Zo'nzelfde gemiddelde hebben we uitgerekend voor die woningen tussen 2,50 en 3 ton. Gemiddeld, ja, bijna letterlijk er midden tussen, 276.000 euro als verhuurbaar. Zo horen nog 2 opmerkingen bij. In die categorie zijn er dus 78 woningen en zijn er 84. Die vijf kavels zijn er dus in feite buiten beschouwing gebleven. Er komt nog een tweede opmerking bij, dat dat exclusief de kosten is, dus die prijzen. Zijn prijzen anno 2014, moet ik het maar noemen, toen het onderzoek is gedaan. Ook de prijzen die nu in feite nog gelden in fase 7, 8 van de boekhouw bijvoorbeeld. Dus exclusief de kosten van de prijsverhoging van de EPC, die orde grootte, inclusief en omgerekend naar vrij op naam, een pittig bedrag is en misschien wel zo rond de 8000 euro zal zitten. Ja, toch nog een keer. Ik was al klaar. De volgende dia is een dia waar mevrouw Kessert, als het goed is, een puntje eraan breidt.
Ja, dankjewel. Nou, nog even heel kort. Ik heb het in het begin eigenlijk al gezegd. Dit is ongeveer de planning. Het idee is dat de Raad zich vandaag dus uitlaat over deze richting die we opgegaan zijn. Er wordt sowieso een woonwensen-enquête nog gedaan voor de zomer. Vervolgens komen we terug via de vaststelling van de herziening grond- en opstalexploitatie. En daarna zouden we dan kunnen gaan werken aan de bestekken, aanbesteding, et cetera. En dan zouden we dus begin volgend jaar met een informatie- en bouwmarkt kunnen komen. Volgens mij zit er dan nog één.
Ja.
Sheet, ja. Wat natuurlijk een belangrijk aspect is, is de ontsluiting van dit gebied. Eigenlijk hebben we intern gezegd van, gelet op de specifieke vraag, zou een ontsluiting op de Keetzijde logisch zijn? Alleen het past niet in het bestemmingsplan, omdat er destijds behoorlijk wat weerstand was natuurlijk tegen dat woonzorgcomplex, maar ook tegen de ontsluiting op de Keetzijde, omdat men bang was of is voor sluipverkeer vanuit de Broekgouw via dit gebiedje richting Keetzijde en Verstegen Singel. Ja, dat is iets wat we momenteel onderzoeken. We moeten sowieso, als we het gebied willen ontsluiten op de Keetzijde, daar een herziening van bestemmingsplan voor vaststellen. Daar zijn we mee bezig. We zijn aan het kijken van wat is dan handig om sluipverkeer tegen te gaan. Zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een paal in de spits, in de vroege ochtend en in de middag. Zodat in ieder geval woon-werkverkeer niet via die route weg zou kunnen en komen. Maar dat is echt allemaal verdere uitwerking en dat zal ook de normale procedure van de inspraak et cetera doorlopen. En we denken wel dat het essentieel is voor mensen die daar een woning willen kopen om te weten hoe die ontsluiting zal gaan plaatsvinden. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die bestemmingsplanprocedure moeten we dit jaar echt doorlopen om volgend jaar met zo'n informatiebouwmarkt te kunnen komen. Dus daar komen we dan zo spoedig mogelijk bij u op terug. En wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar wat u vindt van deze exercitie die we hebben doorlopen in de afgelopen maanden. Dank u wel, voorzitter.
Dan doe ik dit beeld.
Dank u wel, wethouder Kes en meneer Niesen, voor een prachtige presentatie.